Het is goed dat wij samen verder gaan. Ik begrijp dat het heel gezellig is, maar de tijd gaat ook verder. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vanmiddag iets te vertellen over het thema pastoraat bij dwanggedachten. Dank voor de uitnodiging. Een verhaal over pastoraat, vooral bij vloekgedachten, met daarbij wat plaatjes, omdat u ondertussen ook wat visueler bent ingesteld door de loop van de jaren. U gaat mee met de tijd. En u zult merken, het is niet zo gemakkelijk om aan het eind van de middag nog een uur lang te luisteren naar een verhaal zo vlak voor het eten. Dus hopelijk helpt dat ook een beetje om uw concentratie erbij te houden. Ik zet in mijn verhaal een beetje mijn oude pet van vroeger op als psychiater en psychotherapeut. En dat geeft een beetje andere insteek aan het verhaal, maar dat kunt u denk ik wel verdragen. Wat doen die mensen eigenlijk, psychiaters? Behalve een beetje praten en ze nu dan hummen en vragen stellen. Wat ze doen is je eigenlijk bij alle zorg die je hebt je nog een beetje meer in verwarring brengen. Om vervolgens in die verwarring wat gedachten te laten vallen in de hoop dat de cliënt die voor je zit, die gaat integreren met zijn eigen gedachten. En dat wil ik vanmiddag eigenlijk ook doen. Dat betekent dat ik heel veel dingen niet ga noemen die u doet en die u ook goed doet in het pastoraat. Ik val niet in een herhaling. De meeste van u hebben veel meer ervaring in het pastoraat dan ik zelf. Met andere woorden, ik zeg het geruststellend, u doet het goed. Maar juist op het punt van mensen die heel veel last hebben van dwanggedachten, van vloekgedachten, wil ik u wat adviezen meegeven. En ik hoop dat u die zelf kunt integreren in uw gedachtegoed als het gaat om de praktijk van het pastoraat. Satans vuistslagen is de titel van het referaat over pastoraat bij dwanggedachten. Satans vuistslagen, want zo noemde Simon Omius die opgedrongen, ingeworpen gedachten die zoveel nood veroorzaakten, pastorale nood, en die zoveel nood nog steeds veroorzaken. Simon Omius, geboren in 1628, tijd geleden, predikant in Purmerland, 3 jaar legerpredikant geweest en vervolgens meer dan 20 jaar gewerkt in het prachtige Kampen, waar hij in 1706 overleed. Hij schreef meer dan 25 werken. De meeste zijn zeldzaam te krijgen tegenwoordig. Onder andere een 2-tal werken over suïcide en een traktaat over de inwerping van godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen in Sion. Hij schrijft dat in 1663, dan is hij inmiddels 10 jaar predikant in Purmerland. Ik ga u vanmiddag geen uitgebreide kerkhistorische verhandeling geven. Dat is helemaal niet mijn ding. Ik wil graag vanuit de gedachten van Omius en vanuit zijn pastorale adviezen en vanuit gedachten vanuit de hedendaagse psychologie u aan het eind van dit verhaal een soort van handreiking meegeven voor de praktijk van het pastoraat. Hoe om te gaan met mensen die, zoals Omius dat zegt, gebukt gaan onder inwerpingen, ingeworpen gedachten van de duivel, die de duivel, zegt hij, meedeelt aan ons verstand om ons te bedriegen en ons tot kwaad te verwekken. Hij zegt, het zijn gedachten die de duivel inbrengt in ons hoofd, gedachten die opwekken tot kwaad waar we eigenlijk niet aan mee willen werken, waar we geen toestemming voor willen geven. Zoals de gedachte, ik citeer, word maar Jood of Turk, hoe lastig dat ook klinkt. Dood uw geliefde ouder, of kind, of uzelf. En de persoon in kwestie ervaart bij zichzelf de grootst mogelijke afkeer van die gedachten. En onder die gedachten vallen ook de, wat hij noemt, ingeworpen godslasteringen. Wat wij noemen vloekgedachten. Omius geeft een bepaalde duiding van wat hij ziet en hoort. Het valt hem op, als je zijn boekje leest over Satans vuistslagen. Hij schrijft, het gemoed van de mens is louter passief. Dus zegt hij, het is een actie van de duivel. En nadien, als de duivel zijn werk gedaan heeft, dan is er de reflectie bij de betreffende persoon. Vol van droefheid verfoeit men de gedachten van de duivel. Gedachten zijn het, schrijft hij, die met geweld aan het gemoed worden opgedrongen, zodat de mens in kwestie ze niet kan vermijden. Ze komen, ik citeer, keer op keer na elkaar, als het ware opgedrongen en aaneengeketend op het gemoed aanzetten, zodat, al zou u ze 100 keren per dag, en daar gaat het dan over, afwijzen, zij u toch wel 100, ja misschien wel 1000 keer, als een zich herhalende bliksemschicht op één dag, zullen aanranden en bespringen. Ze, zo schrijft hij, laten zich niet verdrijven. Maar hoe meer wij er tegen ingaan en ze trachten af te slaan, des te meer overvallen ze ons, zo zegt hij, als vliegen. U snapt, die om je hoofd heen vliegen. Hij zegt, het is de geweldhebber van de duisternis, verwijzen naar Efeze 6, die onmiddellijk toegang heeft tot onze geest om daarop in te werken. En zo schrijft hij, het is de dagelijkse ervaring van Gods kinderen dat de duivel lastelijke gedachten jegens God in hun gedachten stort. Het valt op wat een positieve betekenistoekenning hij daarmee geeft. We zullen daar zo op terugkomen. Welke gedachten zijn het precies? Hij schrijft, zeer lastelijke gedachten over Gods hoge majesteit, wrede gedachten ten aanzien van jezelf, of walgelijke gedachten die strijden met de kuisheid van het lichaam, de zogenaamde vuile inwerpingen. En, zo vervolgt hij, zij die gewoonlijk gekweld worden, zijn Gods kinderen. Verwijzend onder andere naar Job 7, dan ontzet u mij met dromen en door gezichten verschrikt u mij. En verwijzend naar de bekende tekst uit 2 Korinthe 12 over de scherpe doorn in het vlees en de engel des Satans die met vuisten slaat. Vandaar ook de titel van het boekje, van het traktaat. En die lastelijke gedachten, schrijft Omius, zijn voor Gods kinderen een voortdurende marteling. Het zijn gedachten die, en hij citeert met instemming tal van theologen, ook Roomse godgeleerden, vooral rond de viering van het avondmaal van de Eucharistie en bij de verrichting van heilige verborgenheden, de vromen overvallen. Kun je onderscheid maken, zo vraagt hij zich af, tussen gedachten die van jezelf zijn en gedachten die van de duivel zijn? Ja, zegt hij, dat kan. De gedachten van de duivel, die komen zeer plotseling en snel als een bliksem die inslaat. Ze overkomen ons, we willen het niet, maar ze komen toch. En het is in de derde plaats tot schrik van de gelovige, die er hartelijk bedroefd over is en het verfoeit. En de inhoud is duivels, dat wil zeggen vreselijk, gemeen, vreemd en dwaas. Maar, zo voegt hij tot troost daaraan toe, zolang de gelovige weerstand biedt en die verfoeit en terugdrijft, is het hem of haar niet tot zonde. Dat boekje van Omius, wat u misschien wel eens gelezen heeft en wat nog in herdruk verkrijgbaar is, is heel pastoraal. En het kan dan ook niet anders. Of hij geeft zijn lezers een ruim arsenaal aan geneesmiddelen tegen deze kwaal. Vloekgedachten, want daar beperk ik mij toe, die eindeloos vaak tientallen, honderden keren per dag door het hoofd razen. De geneesmiddelen van Omius. Hij zegt, wees jezelf bewust als eerste. Het is niet van jezelf. Het is van de duivel. En in de tweede plaats, je moet je hart verheffen en met een stijf gemoed die gedachten tegenstaan, ze verfoeien en zeggen, er staat geschreven. En zo moet je de aanval van de duivel doorstaan, maar ook, en dan denk je aan die honderden gedachten, de langdurige belegering van de Satan verdragen, totdat hij van ons aflaat. Een derde geneesmiddel, geen aandacht aan besteden. Het zijn Ganzen die snateren. Het zijn muggen die om je hoofd heen zoomen. Laat ze maar. Het jezelf niet aanrekenen en jezelf er niet mee kwellen. Niet op letten. Net zoals je ook niet let op de muggen die om je heen vliegen. Negeren. Niet mee disputeren. Afwijzen. Niet naar luisteren. Niet beantwoorden. Want zo schrijft hij, als je tot een gesprek met ze komt, kom je er niet meer vanaf. Geen woorden aan verspillen. Veracht ze. Lach ze uit. Houd er geen rekening mee en heb er geen angst voor. Want vaak laten deze gedachten zich beter overwinnen, zo schrijft hij, als we ze voor niets achten en ons gemoed met andere dingen bezig gaan houden, dan wanneer we met geweld proberen ze te verdrijven. Samenvattend, punt 3, negeren. Toch kun je, al lezend in het boekje van Omius, niet aan de indruk onttrekken dat hij dat wat hij eerst met instemming heeft geciteerd van tal van andere theologen, negeren, niet opletten, laat maar, verderop zelf corrigeert, aanvult, nuanceert. Hij schrijft het meest en citeert het meest over punt 3, negeren. Laat die muggen maar zoomen, laat die ganzen maar snateren. Maar dan lijkt hij het aan te vullen met zijn eigen raad. Althans, zo interpreteer ik het maar even. Als hij zegt bij punt 4, probeer terstond goede gedachten te vormen om de verkeerde te verdrijven. Dat klinkt anders als negeren. Punt 5, gebruik het gebed als elbode om Gods hulp te vragen, terwijl u de brieven van Rabsaké aan de Heere voorlegt. Want dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Nog een advies. Vermijd niets doen. Doe altijd iets, zodat als de duivel komt, dat hij je vindt terwijl je bezig bent met iets. Vermijd eenzaamheid. Want werd de Heer Jezus niet juist in de eenzaamheid verzocht? En als het dan toch gebeurt en die gedachten dringen zich aan je op, stel terstond de samenspraak in tussen God en je ziel, bijvoorbeeld gebruikmakend met woorden uit de psalmen. En als negende geneesmiddel, laat je niet afbrengen van de gewone godsdienstoefening. Want dat zijn onze wapenen in de strijd tegen de duivel. 9 geneesmiddelen van Omius. Maar als je dit lijstje zo ziet, blijf de vraag een beetje hangen. Wat is nu het beste advies? Moet je nu negeren? Of moet je, zoals hij beschreven heeft, actief iets doen tegen die gedachten? Maar goed, u zit er weer helemaal in. Omius, Satans vuistslagen. Ingeworpen gedachten waarmee de duivel in het bijzonder Gods kinderen belaagt. Ik maak even een overstapje naar de 21ste eeuw. Altijd interessant om, ook voor een lezing voor de Haamstede Conferentie, om thuis even te googlen. Vloekgedachten, dwanggedachten, godsdienst, religie. Interessante vondst. Een predikant die op vrijdag, zo presenteert hij zichzelf, die op vrijdag de preekstoel beklimt. Zijn naam is Mohammed Ben Ayad. Geestelijk verzorger van een zorginstelling in Amsterdam. Hij vertelt, Omius had het moeten weten. Hij zou ervan geschrokken zijn. Hij vertelt over een jonge moslima die zegt, ik heb last van gedachten die me continu in mijn hoofd beheersen. Gedachten die woorden bevatten van godslastering. Van de lastering van Allah. Een andere cliënte, die zegt, mijn probleem is influisteringen die me motiveren om Allah en de godsdienst te vloeken en te beledigen. Ik probeer ze te weerstaan, maar het lukt niet. Er schuilt een oorlog in me. De betreffende Mohammed Ben Ayad zegt dan uiteindelijk in zijn adviezen die hij beschrijft op internet. Hij zegt dat zijn dwanggedachten, dat zijn obsessies. En Allah, zo schrijft hij voor zijn eigen publiek, vergeeft het allemaal. Want het zijn niet onze eigen bewuste gedachten. En dan heeft hij nog een aantal oplossingen die niet zo omiaans zijn. Zoals, je moet het niet doen hoor. Zoals het uitspreken, het reciteren van een spreuk uit de Koran en, niet doen, 3 keer naar links spugen. Wat in ieder geval opvalt, en daarom zeg ik dit tegen u, is dat er blijkbaar meer mensen zijn die last hebben van influisteringen. Van, om het omies te zeggen, ingeworpen gedachten. Protestanten. Omiërs had het ook al over Rooms-Katholieken. En blijkbaar ook moslims. Ik maak een volgend overstapje naar de pastorale praktijk. En ik noem u een aantal voorbeelden die niet uit kampen komen. En die ook door niemand herkend kunnen worden. Dat zult u begrijpen. Een jonge vrouw. Kerkelijke gemeente. 27 jaar. Belt in paniek. Omdat ze juist in de week van voorbereiding voor het heilig avondmaal zoveel last heeft van vloekgedachten. En ze weet als ze straks in de kerk komt en aan het avondmaal gaat, dan wordt het alleen maar erger. En de vraag is, dominee, wat zal ik doen? Moet ik maar niet thuis blijven? Bidden. Meer bidden van de week. Ja, maar dat leidt alleen maar tot meer vloekgedachten. Want ik bid. En bijna als ik amen zeg, dan komt er weer een vloek. En dan bid ik weer door. En zo ben ik eindeloos, letterlijk, urenlang per dag aan het bidden. Tweede voorbeeld. Is iets bezijdende vloekgedachte, maar goed om toch even over te hebben. Een vrouw van 37 jaar, die iedere keer als ze in de kerk de uitdrukking hoort, gemeenschap met Christus, in een flits ongewild in haar gedachten vervalt in seksuele gedachten. Gedachten en voorstellingen waarbij ze letterlijk het genitaal van de mens Christus voor ogen ziet. Tot haar grote schrik en schaamte en ze probeert die gedachten en voorstellingen weg te duwen, maar het lukt niet. Ander voorbeeldje uit de literatuur, uit een artikeltje van Kees Roest, bekende psycholoog die hier veel over geschreven heeft. Het is maar één klein zinnetje. Maar eenmaal vastgehaakt in het hoofd, lukt het niet meer om het los te laten. Heel klein zinnetje. Rot God. Wat moet ik doen, dominee? Het gaat door mijn gedachten. 20 keer, 50 keer, 100 keer, 400 keer, 500 keer per dag flitst het door mijn hoofd. En ik durf het tegen niemand te zeggen. En hoe meer ik het wegduw, hoe meer het komt. Wat dat betreft staat Omi je zeker niet naast. Welke oplossing heb je zelf ondertussen bedacht? Ja, iedere keer als die gedachte opkomt, dan zet ik er als het ware als een soort van magische toverformule een andere gedachte tegenover. Lieve God. Met als gevolg dat 20 gedachten 40 worden, 200 gedachten 400 gedachten en 500 gedachten 1000 gedachten per dag. En dus heeft dat alles, en dat moet u echt niet onderschatten, heel veel gevolgen, consequenties voor het dagelijkse leven. Dat er tegen vechten, na iedere vloek in je gedachten, gaan bidden, gaan Bijbel lezen, totdat, ja, als je na een half uur bijna amen hebt gezegd, er weer een vloek komt en je toch weer doorgaat, waardoor mensen 6 uur, 8 uur, 10 uur, zo niet langer per dag, wanhopig bidden om dit kwijt te raken. Eindeloos ronddraaiend in een eigen cirkel. Grote gevolgen voor het dagelijkse leven, dat er tegen vechten en ook dat vermijden, want ondertussen zegt iemand, durf ik geen Bijbel meer te lezen, want dan komt het juist. Ik durf niet meer naar de kerk. Ik ga niet meer aan het avondmaal, want juist dan heb ik last van die gedachten. We gaan eens kijken met elkaar wat we kunnen doen met de pastorale adviezen van Ommius. Zijn eerste advies is de gedachten die er zijn in het hoofd qua oorsprong toeschrijven aan de duivel. Hij is immers de geweldhebber van de duisternis die, zegt Ommius, onmiddellijke toegang heeft tot onze gedachten. Maar toch, als je dat boekje van Ommius leest, heeft hij daar maar weinig bijbelse en valide argumenten bij. Hij zoekt, en dat begrijp ik wel, hij zoekt in zijn pastorale praktijk naar een duiding. En het is een hartelijke poging om de mensen te troosten en te bemoedigen. En die duiding is uiteindelijk, en dan heb ik het over die ronddraaiende tientallen honderden keren gedachten. Hij zegt, dat is zijn duiding, die gedachten zijn Satans vuistslagen waarmee Satan Gods kinderen slaat. Daarmee geeft hij wel een heel positieve duiding, een heel positieve betekenis aan het last hebben van deze gedachten, als hij zegt, dit is aanvechting, dit is beproeving, dit is de directe hand van de duivel. Dit is, en het gaat verder, dit is aanvechting van het oprechte geloof. En dus, zo redeneert hij verder, hij zegt het bijna of misschien helemaal, dit is een bewijs van oprecht geloof. Je bent, dat blijkt uit deze aanvechtingen, een kind van God. U begrijpt, ik zeg het met eigen woorden. Begrijpelijk vanuit zijn perspectief, want hij wil een negatieve betekenisverlening voorkomen. Uit angst voor wanhoop. Want als je zou zeggen, zo is denk ik zijn redenering, dit is van jezelf, dan lijk je misschien wel overgegeven aan een proces van innerlijke verharding, er uiteindelijk toe neigend dat je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan zou hebben. En de angst voor zelfdoding ligt in het verschiet. Thema's waar Ommius juist ook veel over geschreven heeft. Maar ja, de keerzijde heeft Ommius misschien al schrijvend een beetje uit het oog verloren. Want als dit echt letterlijk Satans vuistslagen zijn, en je krijgt 100 keer, 200 keer, 500, 1000 keer per dag een klap van de duivel, dan ligt geestelijke moedeloosheid ook op de loer. Want ben je dan niet juist een prooi, een object voor de Satan geworden? En ervan uitgaand dat de menselijke geest op zijn minst ook ergens een rol meespeelt. Immers Ommius noemt ook bepaalde karaktertrekken die een mens gevoeliger maken voor deze gedachten. Met zo'n uitspraak, met zo'n duiding doe je wel iets. Ook pastoraal. Mensen met bepaalde karaktertrekken zitten sneller in de put dan anderen. Maar is het wel wijs, pastoraal gezien? Ja, vast wel goed bedoeld, maar is het wel wijs om dan te zeggen dat somberheid en tobben over je geestelijke staat misschien wel een bewijs is van oprecht geloof? Mensen met bepaalde karaktertrekken hebben meer last van dit soort dwanggedachten, neigen daar sneller toe. Maar is het wel wijs om dan te zeggen, ja, wel goed bedoeld, maar is het pastoraal wel verstandig om dan de indruk te wekken dat juist die gedachten een bewijs zijn van oprecht geloof? Het gevaar is ook nog dat dergelijke pastorale opmerkingen onderhoudend gaan werken. Laat het duidelijk zijn, niemand wil zoveel lijden onder dit soort nare en beangstigende gedachten. Maar ja, als er nu tegelijkertijd een teken is mogelijk van de oprechtheid van het geloof, en je bent ze mogen kwijt, dan heb je een ander probleem. Is het dan van de mens? Ik bedoel die eindeloze ronddraaiende gedachten. Ja, ik denk het wel. We zullen dat zien zometeen bij het volgende advies van Ommius. Opvallend is overigens dat hij wel allerlei adviezen geeft die de indruk wekken dat er best wel iets aan te doen is, hoewel het Satans slagen zijn. Dat voelt eigenlijk ook niet als echt in strijd verwikkeld zijn met Satan. Je moet ze negeren. Je moet ze uitlachen. Want de praktijk is, zegt Omius, als je je er tegen verzet, wordt het alleen maar erger. Is dat nu typisch de handelwijze van Satan? Is dat typisch de handtekening van Satan? Of is dat typisch hoe het bij ons als mensen werkt in ons brein? Ja, wat mij betreft het laatste. Maar misschien ben ik door mijn vorige werk wel een beetje bevooroordeeld wat dat betreft. Dat neemt u me niet kwalijk. We zullen het zien als het goed is bij het tweede advies. Omius zegt, de Satan van de repliek dienen. Er staat geschreven, het woord in de hand nemen en terstond goede gedachten vormen in je hoofd om de kwade te verdrijven. Laten we dat maar eens proberen met elkaar. Kunnen we gelijk zien hoe dat werkt. Verkeerde gedachten in je hoofd verdrijven. U vindt het een nare gedachte dat u zometeen na deze lezing misschien wel daar in de eetzaal zuurkool te eten krijgt. Daar wilt u niet aan denken. Toch? Ik niet tenminste. Zuurkool. Een heel vervelend woord. Nou, probeert u het maar. De komende 30 seconden, als u het niet lekker vindt tenminste. De komende 30 seconden denkt u bewust niet aan het woordje zuurkool. In plaats daarvan denkt u aan worst of aan brood of aan iets anders. Maar dat woordje, dat mag u niet denken. Probeert u het maar. Neem ik een slokje water. Niet aan denken. Beroerd is dat, hè? Je merkt als je ergens niet aan probeert te denken, als je probeert om gedachten weg te duwen, komen ze juist. Dat lukt gewoon niet. Wij mensen, zo werkt het nou eenmaal in ons brein, zijn niet in staat om gedachten weg te duwen. Het bewust, heel bewust wegdrukken van gedachten lukt nooit. Ze zijn er gewoon. Of je nou wil of niet. En hoe meer je er tegenaan duwt, hoe meer energie dat van je vraagt en hoe meer ze terugkomen. Want u hebt ondertussen al meer dan ooit in de laatste maanden nu op dit moment aan zuurkool gedacht. Dat werkt gewoon niet. Satan van de repliek dienen. Er staat geschreven. Zeker. Bij eenmalige, verschillende gedachten, in geestelijke aanvechting, in geestelijke strijd. Maar niet bij dat eentonige ratelen, dat malen van die dwanggedachten. Dat is wat anders. En Omius, hij zei het gek genoeg ook al zelf, niet gaan disputeren. Want hoe meer je ermee praat, hoe erger het wordt. Het derde geneesmiddel van Omius, vermijden van niets doen. Ja, dat is een manier om verkeerde gedachten uit de weg te gaan. Maar ja, het is wel erg belastend. Om altijd bezig te zijn en nooit eens rustig te kunnen en mogen zitten en uit te mogen rusten. Over een half jaar komt die betreffende pastorant bij u terug met burn-out klachten. Altijd bezig gebleven, nooit gestopt. Moet u daar weer iets mee? Werkt ook niet. Goed bedoeld overigens. Vermijden van eenzaamheid. Een manier om gedachten uit de weg te gaan. Als je alleen zit, ga je denken. Zo werkt het toch? Maar ja, om vanaf nu, van nu af aan, altijd bij je vrouw op de bank te gaan zitten, werkt ook niet. Komt de betreffende persoon over een half jaar bij je terug met huwelijksproblemen. Ik snap het wel. Het idee van Omius komt voort uit de gedachte, dit is de duivel. Geef hem geen enkele kans en in de eenzaamheid ben je zwakker. Jazeker, dat geldt voor gewone aanvechting en bestrijding van de duivel. Maar het helpt niet bij die eindeloos malende, ronddraaiende dwanggedachten. U denkt misschien dat ik ondertussen niet zoveel met Omius heb, maar dat is niet waar. Twee van de 9 adviezen zijn goud waard. Geen aandacht aan besteden. Schouders ophalen. Vervelende muggen, snaterende ganzen. Het valt op trouwens als je zijn boekje leest dat hij bij dit advies uitgebreid weet te citeren van tal van theologen. Daar is kennelijk vaker zo over geschreven. Geen aandacht aan besteden en in de tweede plaats de gewone godsvrucht, zegt Omius, blijven beoefenen. Lezen, bidden, gewoon naar de kerk gaan. Wat een zeldzaam goede raad van Omius. Gewoon. Niks bijzonders. Gewoon doorgaan. Wat er ook in je hoofd zit. Bidden. Amen zeggen. En net als altijd. Verder gaan en niet opnieuw beginnen. En niet urenlang blijven bidden. De gewone godsvrucht beoefenen. Ik draai de benadering even om. En ga even kijken met u vanuit het vakgebied van de psychiatrie en de psychologie. Daar vallen deze gedachten onder wat heet dwanggedachten. Hier staat een definitie. Iemand heeft hinderlijk last van steeds terugkerende angst, daar gaat het vooral om. Angst oproepende gedachten, het kunnen ook impulsen zijn, beelden. En hij of zij probeert die te neutraliseren door het dwangmatig herhalen van bepaalde rituelen. Net dat voorbeeldje, een slecht zinnetje in je hoofd en een magische formule daartegenover om de zaak te neutraliseren. 1 op de 25 mensen heeft er last van. En dat betekent, en dat meen ik oprecht, dat ook in dit gezelschap het voor sommigen heel dichtbij komt. Het komt vaker voor in families. En het vaker gaat het gepaard, en zeker als het gaat om vloekgedachten, met stemmingsproblemen, somberheid, depressie. De inhoud van de gedachten, vanuit het perspectief van de psychiatrie, zijn vaak godslasterlijk, agressief, seksueel geladen. Iemand verafschuwt ze, zegt ze, dat past niet bij mij, dat hoort niet, dat zit niet in me, kennelijk toch. Maar die gedachten dringen zich toch op. Over het ontstaan van die gedachten zijn vanuit de psychiatrie verschillende opvattingen. Ik bekijk het vanmiddag vooral vanuit de hoek van de gedragstheorie. Of wat heet de cognitieve gedragstherapie. Er zijn ook allerlei psychoanalytische verhandelingen en ideeën vanuit de egopsychologie, maar even vanuit dit perspectief. Waar gaat het dan om? Iedereen die een vloekgedachte heeft in zijn hoofd, denkt dat hij of zij de enige is. Maar, geruststellende gedachte wellicht, iedereen heeft er wel eens last van. Kijk maar naar uw eigen ervaring. De gedachte, je loopt op de 9e verdieping van een flatgebouw en je kijkt over de rand en je denkt, zal ik eraf springen of niet? Je zegt, die gedachte hoort niet bij mij. Maar toch in een flits. De gedachte, terwijl je hier zit en je zit gewoon te luisteren en eens denk je, zal ik mijn vuist uithalen naar degene die naast me zit? Die nog niet eens van een ander kerkgenootschap is. Vergis u niet, 50% van de mensen in de samenleving herkent de gedachte, ze nu en dan te hebben, om onverwacht, zo uit het niets, iemand te zullen slaan. En 30%, en misschien wel meer, van de christelijke mensen, en u hebt gezien, het ligt wat wijder, heeft regelmatig vloekgedachten in zijn hoofd. 30%. Vloekgedachten in zijn hoofd en de angst daarbij, want dat is wat het oproept, dat je die gedachten niet alleen hebt, die harde vloek ineens die er is, maar de gedachte en de angst dat je hem ook zult uitschreeuwen, bijvoorbeeld midden in de kerk of aan het avondmaal. Maar, wat is de reactie op die gedachten? Het merendeel van de mensen schudt die gedachten van zich af. Het komt ineens in je hoofd. En je denkt, ah, dat is onzin. Dat hoort niet bij mij, dat wil ik niet. Gewoon doorgaan. Maar een klein deel van de mensen schrikt zich wezenloos. En denkt, vloek in mijn hoofd. Zometeen ga ik echt hard op vloeken. Zometeen ga ik het uitschreeuwen. En het gevolg daarvan is dat innerlijke niveau van angst razendsnel stijgt. En dus is het probleem het hebben van verkeerde gedachten over je eigen gedachten. Die vloek schiet door je hoofd. Het merendeel denkt niet doen. Dat is raar. Dat hoort niet bij mij. En bid in stilte één keer, Heere, vergeeft u me. En gaat verder. En daarmee bedoel ik vloeken niet te bagatelliseren, dat begrijpt u. Maar anderen, en dat is een klein percentage, denken in een flits: oh, dit zal toch niet de zonde tegen de Heilige Geest zijn? Het is toch niet zo dat ik zo meteen echt ga vloeken hardop? Schrikt. Is de duivel in mijn gevaar? Nu. Als ik hier niet mee ophoud, dan zal er vast een hele erge straf over mij komen. En het gevolg is, wat de een dus als een regeldruppel van zijn jas afschudt, leidt bij die ander, bij die kleine groep, tot hele erge spanning en angst van binnen en een intense poging om die gedachten weg te duwen. En u weet van de zuurkoolgedachten dat dat nooit lukt. Want wegduwen van gedachten leidt altijd tot vermeerdering van gedachten. Dus je duwt de gedachten weg in grote schrik. En prompt komt er nog een vloek en nog een vloek. En zo kom je terecht in de cirkel. Laat ik komen tot een pastorale aanbeveling. Nou, alles wat u gehoord hebt over Omius en over de moderne psychologie. Wat is eigenlijk de beste manier om dit probleem te benaderen in de pastorale praktijk? En die praktijk, dat realiseer ik me, is heel divers. Al die voorbeelden die u in gedachten hebt, die zijn heel verschillend. Dus ik geef een algemene koers mee waar u hopelijk iets aan hebt. Natuurlijk, in het pastoraat gaan we geen hulpverleners spelen, hoewel dat erg leuk is om te doen. Maar het is goed om te weten wat u wel of niet moet doen. Waar liggen de valkuilen in het pastoraat? Ik zei in het begin, ik ga niet herhalen al die dingen die u weet. De gewone algemene zaken van het pastoraat. Man zijn van het woord. In alle dingen vriendelijk en open en vertrouwenwekkend. Mens onder de mensen en niet boven de mensen. Het gaat nu even heel specifiek over dit probleem. Over vloekgedachten die tientallen, zo niet vaker, tientallen keren in het hoofd ronddraaien. Waar gaan we op letten? Ik noem u een aantal dingen. Ik noem ze een beetje formeel. En ik hoop dat u ze probeert in te vlechten in de praktijk van iedere dag. Op dit punt tenminste. Het is goed om gewoon uitleg te geven. En eerlijk te zeggen, er zijn heel veel mensen die last hebben van vloekgedachten. En zo is het ook. Misschien is het wel veel meer dan 30%. Als u dat zegt, dat is meer dan informatie geven. Zonder dat je daar erg in hebt, doe je daar eigenlijk iets mee. Je trekt het in het pastorale contact uit de sfeer van het bijzondere en buitengewone in het veld van het gewone, normale. We hebben er allemaal wel eens last van. Niet om te bagatelliseren, maar wel het een beetje gewoner te maken. Tweede punt. Benoemen. Ja, hoe u benoemt, die keuze is uiteraard aan u. En ik snap dat u niet zomaar mijn gedachten daarover overneemt. Maar ik zou toch geneigd zijn om niet te zeggen in het pastorale gesprek, dit zijn Satans vuistslagen. Daar is niet zoveel basis voor. Ik zou eerder toch geneigd zijn om te zeggen, dit zijn onze eigen gedachten. Omius geeft geen duidelijke Bijbelse basis voor zijn opvatting dat het vuistslagen zijn van de duivel. En niemand van ons heeft toch ook de illusie dat de duivel zich laat wegsturen door wat schrijfoefeningen of ontspanningsoefeningen of medicijnen. Nee, zo werkt het niet. Benoemen. Maar daarin respecteer ik uw keus. Derde advies. Negeren. Laat het gebeuren. Omius zei al, negeer nou maar die muggen die om je heen zoomen en die ganzen die lopen te snateren. Het roept angst op, Als die angst komt, probeer dat te laten gebeuren. Laat je, en het klinkt hier nu gemakkelijk en ik snap dat het moeilijk is in een pastoraal gesprek, laat je toch door die angst maar een beetje meenemen. En probeer jezelf ondertussen, op welke manier dan ook, te ontspannen. Doe in ieder geval, en daar gaat het om, niets. En dat klinkt als een moeilijk advies, maar het is zo belangrijk. Doe niets om de angst doelbewust te verminderen. Geen tegengedachtes bedenken. Want dan worden die gedachten maal twee vermenigvuldigd. Niet anders gaan bidden dan altijd. Natuurlijk mag je hier gericht voor bidden, ook in het pastorale contact. Maar probeer dat patroon te voorkomen van ik bid en ik zeg amen. En dan komt het weer en dan ga ik weer beginnen en dan ga ik weer beginnen. En zo ben ik de halve zo niet de hele dag bezig met bidden. Doe niets om angst te verminderen. Ga geen bijbelteksten gebruiken als een soort van tegende reactie, als een soort van magische toverformule om die gedachten te beheersen. Het wordt er alleen maar meer van. Laat het gebeuren. Vierde advies, wat u wellicht kunt verwerken. U hoeft het ook niet allemaal te gebruiken, maar misschien geeft het u een richting. Niets vermijden. Niet op de vlucht gaan. Je gaat ook niet op de vlucht voor die zoemende muggen en die ganzen. Niet vermijden, op geen enkele manier. Dat heeft op de korte termijn wel voordeel als je dat doet. Maar op de langere termijn werkt dat niet en je wereldje wordt steeds kleiner. En de gedachten gaan er ook nog niet over van ook. Dus niet meegaan in je advisering. Niet meegaan in thuisblijven. Ik luister thuis wel aan de kerktelefoon. Ik ga wel in een zaaltje zitten. Niet in meegaan. Niet meegaan in het advies. Ik blijf maar weg om die reden van het avondmaal. En zoals ik net zei, gewoon bidden. Ook dat niet vermijden. Eenzaamheid vermijden. Niets doen vermijden. Ik denk toch niet doen. Dat is goed voor heel veel andere dingen. Maar dat is niet goed voor dit soort repeterende dwanggedachten. Eenzaamheid is soms goed voor een mens. Zeker. Of vaak misschien wel. Niets doen in een vorm van heilig luieren is ook goed voor een mens. Maar bij dwanggedachten werkt eenzaamheid zeker niet. Vijfde advies. Het geniale advies van oom is. Gewoon doorgaan met de dagelijkse beoefening van de godsdienst. Bidden, net als altijd. Bijbel lezen, net als altijd. Het ligt in het verlengde van negeer die nare en die rare gedachten. Doe wat je altijd gewoon bent geweest om te doen. En trouwens, al waren het Satans vuistslagen, dan is dit nog steeds de beste remedie. En als zesde, probeer de hele zaak te, om het zo te noemen, ontmythologiseren. Want dat er iets bijzonders, iets ongrijpbaars van maken, is ook een vorm van vermijding. Om er zo weinig concreet over te zijn in het gesprek. Probeer niet mee te gaan in een gesprek over die gedachten, dominee, die gedachten die in mijn hoofd zitten. En u zegt, ja, die gedachte, maar eigenlijk weet u nog steeds niet waar het over gaat. U praat nooit in geheimtaal, toch? Waarom nu ineens wel? Dus blijvend en vriendelijk aandringen, wat denkt degene precies die tegenover u zit? Dominee, het is erg moeilijk om dat uit te spreken. Dat durf ik eigenlijk niet. Ja. Dat kan eigenlijk niet. Want we hebben allemaal wel eens van die hele moeilijke gedachten. Van die hele rare gedachten, probeert u het toch maar. Ja, en als het uiteindelijk toch te moeilijk blijft om het uit te spreken, schrijf het dan maar op. En dat kun je natuurlijk wel begrijpen, zeker als het gaat over vloekgedachten en seksuele gedachten over God. Schrijf ze dan maar op. En zeker, ik realiseer me, dat kan heel veel schuldgevoel en schaamtegevoel en angst oproepen, die vloekgedachten en die seksuele gedachten, maar... Maar de keerzijde is, ze komen toch. Ze zijn er. Tientallen, honderden keren. En uiteindelijk zult u zien van opschrijven, van uitspreken. Wordt het niet meer, wordt het minder. Dus u kunt een stap verder gaan. Maar dat hoeft u niet te doen. Kan wel. door tegen iemand te zeggen, schrijf het nou iedere dag maar een keer op. 'S Ochtends om 8 uur verplicht ga je even aan tafel zitten en je schrijft die gedachten op en je kijkt ernaar en je probeert ze te verdragen en dan leg je ze weg. Dan leer je iemand ze te negeren. En je leert iemand letterlijk de angst onder ogen te zien. En kenmerkend van angst is, het blijft nooit altijd bestaan. Angst dooft altijd vanzelf een keer uit. Als u op de 9e verdieping staat van een flat en u kijkt in paniek naar beneden, de angst blijft als u wegrent. Als u blijft staan, 10 minuten, kwartier, zult u merken dat u al kijkend naar beneden ineens toch wat meer ontspannen wordt. Zo werkt het ook bij deze angstopwekkende gedachten. Schrijf ze op, kijk ernaar, leg ze weg. Gaandeweg wordt het minder. Je laat het steeds meer als het ware over je heen komen en je verschuift uiteindelijk van de ene naar de andere categorie. Van de categorie mensen die schrikken van deze gedachten naar de categorie mensen die het een beetje van zich af laten glijden. En denken, ja, het is toch wel raar dat ik dat soort dingen denk, maar laat ik ze maar van me afschudden. Als laatste, zomaar wat adviezen voor de praktijk van het pastoraat. Gewone aandacht aan geven. Geen buitengewone aandacht. Buitengewone aandacht geeft de indruk, ik heb een buitengewoon groot probleem en dat geeft nog meer angst. En als het nodig is, wijzen op passende hulp, eventueel via de huisarts. En alsjeblieft, als een psychiater medicijnen voorschrijft, ga ze dan niet ontraden. En ga dan niet zeggen, oh wat er naar de bijwerkingen, ik zou er maar mee stoppen. Het zou kunnen zijn dat er heel veel dingen tegen de psychiater verteld zijn die niet tegen u verteld zijn, waardoor u de ernst van het probleem eigenlijk helemaal niet goed in beeld hebt. Doe desnoods een telefoontje naar de man of vrouw die het voorgeschreven heeft. Ik ga afronden, want u hebt trek in zuurkool. Dus zegt u, Satans vuistslagen bestaan niet meer. Jazeker, laat daar geen twijfel over bestaan. Geestelijke aanvechting en bestrijding is een geestelijke werkelijkheid. Maar dan zegt u, neemt de Satan niet juist de meest kwetsbaren in de gemeente? De meest zwakke mensen? Ja, maar het aardige is nou juist dat dat niet, meestal niet, die mensen zijn die last hebben van vloekgedachten. Dat zijn meestal niet de meest kwetsbare mensen. Meestal zijn dat gewetensvolle, precieze mensen die hoge eisen stellen aan zichzelf, die hoge standaarden hebben voor zichzelf, ook wat hun gedachten betreft, en die dus des te meer schrikken als er ineens iets omhoog komt waarvan ze zeggen, dit past helemaal niet bij me. Maar het is buiten twijfel dat Gods kinderen, en zo begon Omius ook te schrijven, aangevallen worden door de Satan. Dat er sprake is in het leven van Gods kinderen van bijzondere geestelijke aanvechting die, en daar wil ik de nadruk op leggen, die elke vorm kan aannemen. En dat bedoel ik eigenlijk met dit hele verhaal van vanmiddag te zeggen. Laten we dat ook, die geestelijke aanvechting en strijd, niet beperken tot dit heel bijzondere gebiedje van vloekgedachten. Dwanggedachten die malen door het hoofd. De Satan gaat rond, schrijft de apostel, en zoekt op allerlei manieren om mensen te verslinden. En hij is misschien wel sluwer en doortrapter dan dat hij dat vooral zou doen op een zo'n opvallende manier als met dit soort vloekgedachten. Ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat u misschien bepaalde aspecten uit dit verhaal mee kunt nemen in uw pastorale praktijk. Ik stel voor op verzoek van broeder Goudriaan om deze middag bijeenkomst te besluiten. Hebben we nog tijd om iets te zingen of staat de maaltijd...